Welkom bij de podcast Zinvol Ouder Worden en Zijn van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid in samenwerking met de Levenspodcast. Binnen deze werkplaats doen onderzoekers, ouderen, praktijk- en belangenorganisaties en gemeenten samen onderzoek naar vraagstukken die te maken hebben met ouder worden en oud zijn anno 2024. We doen op dit moment onderzoek naar de dementievriendelijke samenleving, vroegsignalering en vrijwillige inzet. De komende afleveringen praten we met verschillende generaties over zingevingsvragen die in deze onderzoeken naar voren komen. In deze aflevering praten we met onderzoeker Lieke de Kok, docent en onderzoeker Wieteke van Dam en Els Akkerman hoe zij talent hebben ontwikkeld in hun leven, hoe zij de verschillende rollen hebben opgepakt, welke focus ze hebben gekozen in hun leven en welke afwegingen ze hierin hebben gemaakt. En daarin staat voor deze podcast centraal, welke rol speelde werk in de ontwikkeling van talent van deze vrouwen? Ja, Lieke, kun jij misschien wat meer vertellen over wie je bent, wat je doet en hoe dit thema nou naar voren komt in jouw onderzoek?
Ja, ik ben dus onderzoek aan het doen naar vrijwillige inzet. Daarin zijn we op zoek naar hoe oudere vrijwilligers zingeving ontlenen uit het vrijwilligerswerk uitvoeren. En bekijken we welke rol het zelf kunnen organiseren van dat vrijwilligerswerk heeft in het ontlenen van die zingeving. En daarin heb ik natuurlijk een theoretisch vooronderzoek gedaan. En daarin komt eigenlijk naar voren dat zingeving niet iets is wat je op één moment ervaart. Zo wordt het wel een beetje neergezet van iedereen moet zingeving hebben. Dus wees vooral heel actief en bezig. Maar zingeving is ook iets wat je door je leven heen opbouwt. Door wat je meemaakt, hoe je ontwikkelt, hoe je karakter eigenlijk vormt in de loop van je leven. En dus ook hoe je talent ontwikkelt. Hoe je talent ontwikkelt en waar je talenten liggen en hoeveel ruimte je hebt om je talent te ontwikkelen. Heeft dus ook invloed op hoe zingeving je het leven ervaart, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus het gaat echt over zingeving en talent. Binnenwerk, buitenwerk, alle aspecten daarin meegenomen.
Ja, en daarin bestaat ook nog dus een verschil tussen mannen en vrouwen. En dat vond ik zelf heel interessant, want mannen en vrouwen hun leven lopen, of we nou willen of niet, toch anders. Zeker als je kijkt naar arbeid. En wij doen natuurlijk onderzoek naar ouder worden. En in het leven van oudere vrouwen heeft arbeid een andere rol dan in het leven van mannen. Dus ik vond het super interessant om daarover in gesprek te gaan.
Mooi, en daarover gaan we in gesprek met Wieteke en met Els vandaag. Nou, ik benoemde het net al even, hè? Wieteke van Dam, 45 jaar oud. Je bent docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam en daarnaast ook moeder van een volwassen dochter.
Bijna volwassen, 17.
Bijna volwassen. Nou, welkom in ieder geval en fijn dat je wil aansluiten bij deze podcast. Deze keer in een andere rol dan in aflevering 2. Dus ik ben benieuwd waar we het vandaag allemaal over gaan hebben. En ook aan tafel zit Els Akkerman. En Els, jij bent 89 jaar oud, moeder van 2 inmiddels volwassen kinderen.
Nee, 3 kinderen.
3 kinderen zelfs.
Die dus zelf eigenlijk al vind ik heel oud zijn, want het zijn allemaal 50'ers.
Kijk, ja, dat kan me voorstellen dat dat ook wel weer een bijzondere gewaarwording is om dat mee te maken.
Nou, dat is heel confronterend, want als je merkt dat je kinderen zo oud zijn, want mijn oudste dochter is zelfs 61, dan denk je ineens, oh, wat ben ik dan al oud.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, en naast het hebben van 3 kinderen bent u ook vrijwilliger bij Genero. Met een indrukwekkende carrière achter de rug als loopbaanadviseur. En pas 5 jaar met pensioen. Dat is indrukwekkend, Els. Dat moet u toch even toelichten als u wilt.
Nou, ik schrik al een beetje wanneer je zegt van, wat is het, indrukwekkende carrière? Want dat vind ik zelf helemaal niet. Ik heb gewoon gewerkt. En ik had toevallig een vak waarmee je prima door kan gaan, ook als je boven de 65 bent en als je dat werk leuk vindt.
Ja.
En dat heb ik dus gedaan en met heel veel plezier. Plus natuurlijk dat het ook gewoon financieel belangrijk was.
Prettig om natuurlijk gewoon nog even door te kunnen werken.
Ja, het grappige is dat er op dit moment veel meer mensen van boven de 65 doorwerken. Maar toen ik 65 werd, en dat was in het jaar 2000, toen was het nog heel ongewoon dat je dan bleef werken op die leeftijd. Dus ik ben een van de voorlopers geweest, denk ik.
En het is natuurlijk wel heel mooi dat u benoemt dat u uw werk dus heel erg leuk vindt. Want dat is onder andere iets waar we het vandaag natuurlijk over willen hebben met elkaar. Een stukje zingeving en ook of dat nou, zoals de theorie ook zegt, door het leven heen opgebouwd wordt. Talent ontwikkelen speelt daarin een belangrijke rol. Hoe ziet u dat dan, Els?
Ja, en ook dat je iedere keer weer opnieuw keuzes kan maken in wat je gaat doen. Dat het niet een soort automatisme is van wat je op je 20ste kiest. Daar moet je mee doorgaan tot je 65 of 67 bent. Maar dat het belangrijk is om de zoveel jaar eens te kijken van wil ik dit nog wel? En klopt dit? En wat wil ik nog graag bijleren? Want wat je, laat ik zeggen, in de eerste 20 jaar van je leven geleerd hebt, dat heeft toch meestal te maken met een schoolsysteem, een opleidingssysteem. En wat je daarna leert, dan zit je in hele nieuwe situaties. En dan kom je dingen tegen waarvan je denkt, oh, wat is dit nu weer? En wat wil ik nou eigenlijk?
Ja, dus dat wat zingeving geeft, kan ook veranderen gedurende de verschillende fases waarin je je bevindt. En Lieke, jij hebt ook omschreven waarom het voor jou ook zo belangrijk is om het over dit thema te hebben vandaag. Zou je dat met ons willen delen?
Ja, zeker. Want ik ben zelf nu 35 jaar. Ze zeggen in de bloei van mijn leven. Ik heb twee jonge kinderen van 4 en 5. Dus daar gaat heel veel tijd en liefde naartoe. Ik heb een leuke, drukke baan. De vader van mijn kindjes heeft ook een leuke, drukke baan. Ondertussen probeer ik ook nog hobby's te hebben. Ik ben enorm gek op dansen. Dus dat probeer ik ook nog aandacht en liefde te geven. Vrienden, nou, noem het maar op. En dat zijn vreselijk veel ballen eigenlijk die ik tegelijkertijd in de lucht probeer te houden. En met name proberen. Want wat ik merk is dat op het moment dat ik aandacht geef aan het ene balletje, dan ben ik bang dat ik het andere balletje laat vallen. En zo ben ik eigenlijk constant bezig met het jongleren. En is dat best wel lastig af en toe. En heb ik eigenlijk het idee dat ik overal of altijd wel ergens een beetje tekort kom. Dus als ik aandacht geef aan het werk, dan komen mijn kinderen aandacht tekort. Als ik dans, dan ben ik weer te vermoeid op het werk. En daar ben ik echt wel mee aan het stoeien.
Er zijn dingen waar ik veel over nadenk. Want eigenlijk doe jij nu de dingen die, laat ik zeggen, de vrouwen van mijn generatie in die tweede emancipatiegolf dachten van, nou, dan is het ideaal, hè, als je dat allemaal mag doen. Maar wij hadden toen, denk ik, niet in de gaten hoeveel zwaarder het leven van vrouwen dan zou worden. En dat is wel het geval. Maar er zit ook een stuk in van, tenminste dat beeld heb ik daarvan, dat de huidige jonge vrouwen denken dat ze alles goed moeten kunnen. En dat ze dat dus zo vertalen, terwijl je kan niet alles goed kunnen, je bent niet perfect. Ik heb ooit eens een boek gelezen, een loopbaanboek, en er stond een hoofdstuk in voor werkende vrouwen. En daar stond toen in het advies, leer slonzen. En toen ik dat las, toen dacht ik, oh, dat hadden ze tegen mij moeten zeggen toen ik die leeftijd had. Dat je ook dingen wat makkelijker mag doen. Je hoeft het niet allemaal. Je hoeft niet allemaal 100% te doen of overal een 10 voor te krijgen. Maar ik krijg uit wat jij nu vertelt, Lieke, het idee dat jij vindt dat je dat wel allemaal zo moet kunnen.
Ja, ik denk ook dat dat wel iets is wat ik niet alleen tegen mezelf zeg, maar ook iets is wat we tegen elkaar zeggen, wat we moeten doen. Ik denk dat al mijn vriendinnen tegen mij zullen zeggen van, joh, Lieke, je hoeft het niet goed te doen. Maar tegelijkertijd proberen we dat wel allemaal te doen.
Dus het is zo'n stem in jou die zegt, ja, maar je moet het wel kunnen. Jij hoort het wel te kunnen doen allemaal.
Ja, ja, en ik denk ook als ik bijvoorbeeld naar mijn werk kijk, dan moet ik het ook goed doen, wil ik me in dat plekje kunnen manoeuvreren, waardoor ik ook een stap verder weer kan maken bijvoorbeeld. Of met mijn kinderen is het ook wel echt zo dat op school van de kids ook van alles wordt verwacht. En dan moet ik toch ook laten zien dat ik een moeder ben die doorheeft wat er allemaal gebeurt op die school. Want als ik vergeet dat het Koningsdag is en mijn kind geen oranje shirt aantrek, dan valt dat op.
Ja, ik vind het wel heel grappig dat je dat zegt, Lieke, want ik weet nog, ik ben natuurlijk een alleenstaande moeder geweest vanaf het allereerste begin. En dat is sowieso in die zin dan best wel een situatie waarin je ook die ballen hoog probeert te houden. Maar dat wordt heel snel duidelijk dat dat niet kan. Ik was toen 27, toen mijn dochter geboren werd. En ik werd een jaar daarna werd ik regio manager. Dat was een ontzettende verantwoordelijke baan van 4 dagen. Maar dat werden er natuurlijk 5. En ondertussen had ik ook in mijn eentje een kindje op te voeden. En nou, dat heb ik precies een jaar, anderhalf volgehouden. Toen duidelijk werd dat dat echt niet samengaat. En ik vind het heel grappig wat je zegt. En ik heb toen een heel rigoureus besluit genomen om voor 1 carrière te kiezen. En dat was mijn carrière als moeder. En natuurlijk moest ik wel gaan werken. Maar ik dacht, nou, dan doe ik dat dus part-time. Maar ook die dingetjes op school en al die sportverenigingen. Ik heb me zo mijn snor gedrukt. En daar ben ik zo trots op.
Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want je hebt zelf een keuze gemaakt waarvan je dacht dat het niet van je verwacht werd. Nou, ik heb dan 3 kinderen. En die zijn in een periode van 10 jaar geboren. Maar toen ik mijn eerste kind kreeg, dat, ik noem het maar voorhistorisch, toen was ik, zat ik gewoon thuis. Dat werd van je verwacht. Als je een kind kreeg, dan zeg je je baan op, hield je op met werken en dan ging je verder, werd je huisvrouw en moeder. En je, je deed de boodschappen en je zorgde voor de kinderen. En ja, dat kon ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet van, van het huishouden en dat soort dingen. En toen ik in verwachting van mijn tweede kind was, toen dacht ik, ja, maar zo wil ik niet doorgaan. Ik wil niet tot mijn 65ste huisvrouw en moeder zijn en verder niks. Maar wat dan wel? En toen ben ik gaan denken en heb ik part-time opgeleid. Ik had mijn studie niet afgemaakt. Ik ben geen wetenschapper en de studie paste dus niet bij mij. En toen heb ik een opleiding gevonden voor beroepskeuzeadviseur. Part-time opleiding. En ik denk nog altijd dat dat de beste beslissing is die ik in mijn leven genomen heb. Omdat ik toen een beroep had. En ik ben op een gegeven moment gescheiden na een heel lang huwelijk. En dat ik gewoon mijn eigen brood kon verdienen. En dat is ook wat ik, denk ik, in opvoeding naar mijn kinderen heb, denk ik, doorgegeven. Het is belangrijk dat jullie een beroep hebben. Dat je gewoon voor jezelf kan zorgen als het nodig is. En dat je gewoon weet wat je wil. Maar het is niet makkelijk.
Nee, en dat maakt ook nog eens dat u die keuze heeft gemaakt in een tijd waarin dat ook niet vanzelfsprekend was.
Nee, mensen vonden mij een ontaarde moeder.
Moet je nagaan.
Ja, dat ik ging op zaterdag ging ik naar die cursus toe en dan paste mijn man op de kinderen. Nou, dat hoorde helemaal niet. Dat soort dingen.
En als we het dan hebben over talentontwikkeling, hoe reflecteert u daar dan op terug als je kijkt naar, u heeft ervoor gekozen om dus toch voor een beroep te gaan. Wat heeft dat gedaan met de ontwikkeling van uw talent?
Nou, ik denk, als ik altijd getrouwd was gebleven en niet weer meer was gaan werken na mijn echtscheiding, dat ik veel minder leuk werk had kunnen hebben, dat ik veel minder opleidingen, cursussen, trainingen had gedaan, dat ik mezelf eigenlijk onder andere door die echtscheiding, waarvan ik nog steeds jammer vind, maar dat ik me daardoor veel meer heb ontwikkelen en dingen heb kunnen doen. Ik heb boeken geschreven, ik heb cursussen gegeven, ik heb van alles gedaan. Als ik getrouwd was gebleven, dan was daar geen ruimte voor geweest.
Dus het heeft eigenlijk een positieve impact op uw talentontwikkeling gehad?
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Terwijl het achteraf denk, ja, ik had ook graag samen oud willen worden. Maar ja, bedoel, dat zat er in onze situatie dus niet in. Maar dat je, als je ruimte voor jezelf weet te creëren, dat je dan ook je ontwikkeling weer, hè, dat je naar cursussen kan gaan, dat je met mensen kan praten. Ja, dus ik vind dat wel heel belangrijk. Maar het is natuurlijk ook de vraag, welke keuze maak je dan? Want er is natuurlijk in Nederland is er ook heel veel beleid geweest, hè, op vrouwen gericht. Er is zo'n actie geweest van het ministerie in de tijd, kies exact. Hè, de vrouwen werden aangespoord om exacte vakken te kiezen op school. Ja. En ook toevallig hebben mijn dochters inderdaad allebei exacte opleiding gedaan. Maar dat mijn dochter later tegen me zei, waar word je daar dan gelukkiger van? En dat is natuurlijk de vraag.
En daar hebben we denk ik hier met elkaar niet per se direct het antwoord op. Maar wat wel belangrijk is, is dat het dus wel degelijk invloed heeft dat je als vrouw, ja, toch een andere rol hebt in talentontwikkeling, maar ook in de andere fases waarin je je bevindt. En of je er dus voor kunt kiezen om wel of niet te werken. En wat dat dan weer voor effect heeft op je ontwikkeling verder. Wat wordt daar uit onderzoek over verteld, Lieke?
Wat er in literatuur staat, wat we uit literatuur halen, is dat arbeid, ja, dat weten wij allemaal. Arbeid heeft een hele grote rol in het leven van nu. En in Els haar leven is dat een hele bewuste keuze geweest. Dus daar zou ik zo nog wel een vraag over willen stellen eigenlijk. Arbeid is een heel grote hap uit ons leven. En wij vertalen arbeid naar een manier waarop wij talent ontwikkelen. Ja, dus wij kiezen, ik zelf heb een studie gekozen voor maatschappelijk werk en dienstverlening. Eerst HBO, sociologie gestudeerd. Met het idee van daar zit een kracht in mij. Want ik ben goed, ik ben nieuwsgierig naar mensen hun verhalen. Ik ben nieuwsgierig naar hoe groepen mensen zich bewegen en hoe groepen mensen werken. Dus mijn carrière richt zich daarop. Dus ik heb automatisch met mijn hele generatie, denk ik, een automatische vertaling naar arbeid als het gaat om talentontwikkeling. Dus ik voel me ook af, Else, hoe kijk jij daarnaar? Hè? Want ik maak die vertaling zo één op één. Van dit is denk ik een talent van mij, dus ik ga daar naar studeren en ik ga daarin werken. Hoe heb jij dat?
Nou, ik denk niet dat je kunt zeggen dat iemand maar één talent heeft. Waarschijnlijk hebben we allemaal een heleboel talenten. En sommige ontwikkelen we wel in ons leven en andere niet. Ik heb bijvoorbeeld vrij veel geschreven. Maar vroeger dacht ik van, oh nee, dat moet ik niet doen, want ik heb geen fantasie. Ik kan geen roman schrijven of een verhaal. Maar ik heb mijn schrijftalent, dat heeft zich echt ontwikkeld van op zakelijke teksten en columns en dingen die met werk te maken hadden, om dan lekker leesbare teksten te schrijven. Maar dat is wel iets ook wat je kan ontwikkelen. Want als je die aanleg hebt en je doet er verder niks mee, ja, dan houdt het ook op. Dus je moet er wel wat mee doen op een gegeven moment. Maar iedereen kan volgens mij veel meer dan hij zelf denkt.
Maar als ik het goed begrijp, Els, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dus jij zegt van, ik heb eigenlijk leren schrijven. Tenminste, ik dacht eerst, ik ben niet creatief. En dat is een gedachte die je hebt over jezelf. Door jouw werk ben jij stukken gaan schrijven, als ik dat zo goed zeg. Waardoor je uiteindelijk op het idee bent gekomen of toch de ruimte hebt ervaren om een boek te gaan schrijven. Zeg ik dat zo goed?
Nou, ik weet niet of dat precies zo is gelopen. Ik wist wel dat ik kon schrijven, maar ik dacht dat je met heel veel fantasie moest schrijven. En ik bleek achteraf dus heel goed over de realiteit te kunnen schrijven. Ik heb nog steeds niet zoveel fantasie, dus ik kan geen roman schrijven. Maar ik vind het ook helemaal niet meer erg, want dat hoeft van mij niet. Maar het is ook, als je dus, ik noem maar wat, stel je houdt heel erg van muziek, maar je neemt nooit muziekles. En er zijn mensen die kunnen ook zomaar zonder les van alles. Maar als je les neemt, dan leer je ook technieken. En dan ga je kijken van hoe kan ik met wat mijn aanleg is, hoe kan ik daar verder mee komen.
Wieteke, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij hebt ook verschillende rollen moeten vervullen, benoemde je net al. Wat voor invloed heeft dat gehad op jouw talentontwikkeling?
Ja, ik sluit me wel heel erg aan bij Els, dat ik denk dat het grotendeels ook toevallig is wat je in jezelf ontwikkelt en wat niet. En ik denk dat als je naar mijn leven kijkt, ik wel een aantal talenten had die mij eigenlijk vooral op een doodlopend spoor hebben gebracht toen ik wat jonger was. Ik ben bijvoorbeeld, en daar hadden we het in de vorige podcast even over, naar de toneelacademie geweest. Ik denk zeker dat ik een talent had om op het podium te staan. Anders kom je daar niet terecht. Maar dat talent is daar vakkundig om zeep geholpen. Dus ik had daar geen plezier in om me daar verder in te ontwikkelen. Gewoon door de manier waarop dat daar werd aangepakt. Dus dat is zo'n talent wat een doodlopend spoor bleek te zijn voor mij. Daarna ben ik in een kunst-cultuurwetenschappen gaan studeren, omdat ik wel iets in de kunsten wilde blijven doen. En daarin bleek ik vooral een enorm organisatorisch talent te zijn. Dus ik kon heel veel borden tegelijk schaken, heel veel onthouden, heel makkelijk met mensen omgaan. Dus ik werd toen projectleider van allerlei producties, theater, festivals. Daar was ik super goed in. Maar dat vind ik ook mooi, daar zei Els net ook iets over. Daar was ik goed in, maar ik kreeg er helemaal geen energie van. Dus ik kon het wel. Maar ik dacht altijd, ja, is dit het nou? Ja, ik kan het heel goed en ik krijg wel terug van mensen dat ze blij zijn dat ik het goed geregeld heb. Maar ik haalde er eigenlijk niet zo heel veel voldoening uit. En pas later, toen ik bij toeval in het onderwijs rolde, toen dacht ik, oh, maar nu komt het wel een beetje samen in wat voor mij wel werkt. Ik kon een beetje op het podium staan, want voor de klas staan is toch een beetje theater maken. Maar wel op een manier die mij zin gaf. Namelijk dat ik jonge mensen kan leren zichzelf te ontdekken. En een vak wat ik een prachtig vak vind te leren, namelijk het sociaal werk. Dus daarin vond ik een manier om dat talent eigenlijk op die manier in te zetten. En ik denk dat organisatorische stuk ook is, denk ik, in elk baan een onderdeel. Maar is precies klein genoeg dat ik het nog wel in kan zetten en leuk vind. Maar dat het niet
de overhand
niet leegtrekt.
Ja.
Ja, want ik heb echt ontdekt dat iets wat je goed kan, en misschien ook dus wel een talent is, niet per se datgene hoeft te zijn wat je ook energie geeft.
Nee, dat het energie geeft is dus ook wel weer heel erg belangrijk, horen we eigenlijk bij jullie allebei terug.
Ja. Ja. Maar je maakt een soort optelsom op een gegeven moment. Je hebt in de loop van je leven dingen geleerd, dingen uitgevoerd, en dan op een gegeven moment kun je een soort optelsom maken van nou, dus dit, dat en dat. En dan komt er wat nieuws waarbij je die optelsom helemaal gebruiken kan.
Nou, ik vind het echt, dat vind ik echt prachtig dat jullie dat zeggen. Want dat is eigenlijk precies wat dus de literatuur over zingeving zegt. Dat is iets wat je in je leven opbouwt. Hè? Waar wij heel erg blijven nadenken over, nou, zingeving, ik moet nuttig zijn en bezig blijven. En ik moet vooral heel veel dingen nu op dit moment doen. Dat is een heel eenzijdige definitie eigenlijk van wat zingeving in het leven kan betekenen. En wat ik jullie nu hoor zeggen is dat je soort verschillende momenten in het leven doormaakt, leuke dingen, minder leuke dingen, dat je dat iets oplevert en dat het uiteindelijk bij elkaar een soort optelsom wordt waarin die puzzelstukjes een beetje in elkaar vallen.
Maar dan krijg je de vraag, we hebben het natuurlijk ook over vrijwilligers en ouderen, van op een gegeven moment houd je werk op. En ook als je het werk heel leuk vindt, dan is het er ineens niet meer. En dan is de vraag om uit te zoeken van hoe wil ik nu verder? En vandaar dat als je dan denkt aan vrijwilligerswerk, als je dan dingen vindt die passen bij wat jij in je leven geleerd hebt, wat je graag doet, dan denk ik, ja, dat is zinvol. Dan ben je blij dat je dat doen kan.
Maar daar hoor ik je dan wel, misschien voel ik dat in, Els, maar daar hoor ik je daar wel direct een link maken naar jouw werk, naar jouw carrière.
Nou, nee. Want wat ik dus als vrijwilligerswerk doe, bijvoorbeeld, dat is, ik doe mee in bepaalde opleidingen, bijvoorbeeld een hbo-opleiding verpleegkunde of een mbo-opleiding voor thuiszorgmedewerkers. En dan een soort rollenspel. Dus dat mensen, die studenten moeten leren om met oude mensen te praten, want in hun werk, ook fysiotherapeuten bijvoorbeeld, die komen veel oude mensen tegen. En dan zijn ze helemaal niet gewend, ze kennen geen oude mensen, behalve misschien hun eigen grootouders. En dan vervul ik een rol van een oud mens, die iets mankeert en waar een toekomstige hulpverlener mee komt praten. En dan heb ik het gevoel, dit is zinvol. Want nou help ik om de volgende generatie hulpverleners om goed te leren luisteren naar oude mensen en om oude mensen niet zo eng te vinden. Jonge mensen vinden oude mensen vaak heel eng.
Nou ja, en ik hoor je daarin vooral dus ook benoemen dat zingeving vinden in die nieuwe fase ook weer even een zoektocht was.
Ja.
En dat het dan weer even herijken is met hoe ga ik dat doen? Wat ga ik nu doen? En bij u is dat dus vrijwilligerswerk geworden. Is het een zoektocht geweest om dat weer terug te vinden, die zingeving?
Nou, ik wist echt niet. Ja, ik ben gaan toneelspelen, maar dat deed ik vroeger ook al. Ik heb altijd gedacht, als ik oud ben, dan ga ik weer toneelspelen. Want daar had ik geen tijd voor toen ik zo hard werkte al die jaren. Dus ik doe mee met zo'n oudere theatergroep. Maar ik wilde graag iets. Ik ben niet van het koffie inschenken of dat soort dingen. Zorgen, dat is niks voor mij. En toen kwam ik Genero tegen. En dat is dus zo werken met ouderen en voor ouderen. En toen merkte ik, maar als ik met onderwijs mee kan doen, dan doe ik iets wat ik zelf graag doe. Mensen hebben er wat aan. Dan heb ik niet voor niks al die dingen geleerd in mijn leven.
Juist.
Maar het is wel een zoektocht geweest.
Ja, en het doorgaan van de verschillende fases heeft dus invloed op die talentontwikkeling. En Wieteke, ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat dan weer voor jou is. Want jullie zitten eigenlijk alle drie in een andere fase. En wat zijn jouw bevindingen dan met de fase waarin jij je nu bevindt? Heeft dat nog impact of invloed op jouw talentontwikkeling? Ontstaat er nu bijvoorbeeld weer meer ruimte?
Nou, absoluut. Ik heb nu sinds een jaar of twee weer het gevoel dat ik iets meer kan doen dan werken en mijn dochter opvoeden. Ik denk als je in je eentje een kind opvoedt is echt wel een pittige klus. En ik heb daar heel bewust altijd ruimte voor gemaakt. Ik heb altijd 3,5 dag gewerkt in de week. Omdat ik, voordat mijn dochter geboren werd, super ambitieus was. Het kon niet hoog genoeg. Maar ik kon dat niet combineren. En ik heb daardoor ook een talent van mezelf ontdekt. Namelijk dat ik ontzettend blij word als ik dingen aandacht kan geven. Wat dat dan ook is. Dus ik wil graag aandacht kunnen geven aan het werk wat ik doe. Ik wil aandacht kunnen geven aan het kind dat ik opvoed. En daar heb ik mijn keuzes op gemaakt. Maar dat kind dat laat zich nu natuurlijk niet meer opvoeden. 17 jaar. Het heeft een hele eigen leven en dat vind ik ook ontzettend gezond. Dus dat betekent dat ik nu naast mijn parttime baan een keuze te maken had. En dan kan je denken, je kan fulltime gaan werken. En nou vind ik mijn baan ontzettend leuk, maar niet zo leuk. Omdat naast lesgeven er ook allerlei dingen bij komen kijken die ik niet zo heel erg leuk vind. Dus dat betekent dat je toch op een andere manier gaat zoeken van, hoe ga ik dan dat stukje invullen? En ik heb met verschillende dingen gespeeld. Ik heb ook gedacht, ik ga vrijwilligerswerk doen bij mij in de wijk. Daar voel ik nu weer ruimte voor. Ik ben wel een beetje zo gaan rondkijken, wat zou dat dan kunnen zijn? Ik ben er eigenlijk op uitgekomen dat ik het liefst tijdvrij heb om contact te maken met mensen in mijn buurt. Dus dat doe ik ook. Ik heb een aantal mensen leren kennen waar ik regelmatig een praatje ga maken. En kijken of ik die van dienst kan zijn met een klusje of een boodschapje of wat dan ook. Dus dat heb ik gedaan. En ik ga weer studeren. Dat is,
kijk aan.
Ja.
En wat ga je studeren?
Ik ga een opleiding doen tot geestelijk verzorger. Op niet levensbeschouwelijke grond. Want ik ben niet religieus. En ik denk dat eigenlijk een talent is in de dop. Ik ben nu docent. Ik ben geen sociaal werker, maar wel heel erg aangegrepen door het vak van de sociaal werker. En ik denk dat misschien niet helemaal bij me past, maar het met aandacht in gesprek kunnen zijn met een ander over wat dienstleven betekenis heeft gegeven en in de toekomst kan geven. Ja, lijkt mij een prachtig vak.
Mooi.
Dus
Dus in die zin zorgt deze fase er wel voor dat er meer ruimte is ontstaan om dit soort dingen dus weer op te gaan pakken.
Ja, absoluut. Ik kan ook echt niet wachten. Ik heb gestudeerd toen ik 19 was. En ik zeg altijd, ja, ik heb een diploma gehaald, maar ik heb eigenlijk niet gestudeerd. Ik ging nooit naar college en ik was echt zo'n student die alleen maar zijn toetsen maakte en de verplichte dingen deed. En met een zesje was ik dan ook meer dan tevreden. En nu heb ik echt zin om dingen te leren. En daar was ik toen ik jong was helemaal niet mee bezig.
Nee, dus het is een hele andere manier van leren. En zoals Els net al benoemde, hè, als je ergens dus heel enthousiast over bent, dan maakt dat misschien ook dat je weer een hele andere houding en visie hebt richting zo'n opleiding.
Ja, nu geeft het me daadwerkelijk een zin.
Ja.
Hè, is het werk wat ik heb gedaan en de ervaringen die ik tot nu toe heb gehad in mijn bescheiden leven, 45 jaar, denk ik, nou ja, het is een beetje zo op de helft, hè, ongeveer. Ja, ik denk, dit had ik niet eerder kunnen doen. Dit heeft mij hier nu gebracht. En deze opleiding had ik niet moeten doen toen ik 20 was. En nu wel.
Voelt het dan voor jou echt als iets heel anders wat je gaat doen? Is dit een soort nieuwe route die je pakt?
Ja en nee. Ik denk wat nieuw voor mij is, als ik eigenlijk een best wel rigoureuze keuze maak voor mij. En ik heb echt wel overwogen om die tijd die nu vrijkomt in te zetten voor anderen. En dat doe ik niet. Omdat ik denk heel veel van mijn tijd heb ingezet voor mijn dochter. Wat ik met liefde heb gedaan, maar ik voel heel erg de behoefte om nu mezelf weer wat meer aandacht te geven. Dus dat is denk ik wel een rigoureus nieuwe keuze. En aan de andere kant ook weer niet, omdat het heel erg eigenlijk geleidelijk, denk ik, hier naartoe heeft opgebouwd. Dat ik in ieder geval dit onderwerp van studie kies. En ik ben ook een ontzettend leergierig mens. Dus dat ik ga studeren, nou, zou het aan mijn partner of mijn dochter vragen, die zijn niet verbaasd dat ik dit kies. Nee, ik wil altijd iets nieuws leren en altijd de diepte in. Dus dat, ja, dat is eigenlijk niet nieuw, dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend.
En ga je dan, denk je, deze studie ook echt doen? Doe je dat? Want dat had ik bij sociologie namelijk. Toen ik sociologie ging studeren, deed ik dat echt om die studie te doen. En daarna zie ik wel of er iets uitkomt, wel of niet. Dus dat deed ik totaal niet met de ambitie om daar dan carrière uit te genereren.
Ja, hoe
zie jij dat?
Ik heb een beetje moeite altijd ook met het woord carrière. Ik denk dat ik nu al, dit zou dan mijn derde carrière zijn in mijn arbeidsleven. Als ik mijn dochter wil zeggen, oh mam, ik weet niet wat ik later worden wil. Dan zeg ik, ik weet nog steeds niet wat ik later worden wil. Ik heb geen idee wat ik later worden wil. We zullen het zien. Dus nee, ik studeer dit omdat ik het onderwerp interessant vind, de materie interessant vind. Alle boeken op de boekenlijst wil ik graag lezen. Nou, ja. Dat is waarom ik deze studie kies. En ik denk dat het vanzelfsprekend onderdeel gaat zijn van de talenten die ik nog ga ontwikkelen en het arbeidsleven en het vrijwilligerswerk, wat ik ongetwijfeld in de toekomst ook ga doen. Ik denk dat ik dat niet uit elkaar zal kunnen houden. Maar ik heb niet zoiets van, ik ga dit nu studeren en over 4 jaar word ik geestelijk verzorger. En dan, nee. Nee, ik denk dat het zich samen zal vloeien met mijn leven, arbeidsleven, mijn persoonlijk leven.
Ja, want Lieke, ik ben wel heel benieuwd. We hebben het nu van Els en van Wieteke gehoord. Hè? Talentontwikkeling en de keuzes die je maakt naast je baan en in je baan. Als het gaat om de skills en de talenten die je wil benutten. Hoe is dat voor jou? Want jij zit ook weer in een andere fase. Dat benoemde je net al. 2 jonge kinderen, druk leven, van hot naar her. Hoe ga jij daarmee om? En hoe vind je het ook om deze verhalen aan te horen?
Ja, dat is echt een mooie vraag die je stelt. Want ik vind het super fijn. Ik vind het een heel geruststellende gedachte, om eerlijk te zijn, dat ik van jullie allebei hoor dat je talenten, dat is echt een zoektocht. En door keuzes die je maakt in je leven, bots je tegen bepaalde talenten op. En kan je die ontwikkelen wel of niet? En dat valt dan op een gegeven moment een beetje in elkaar met bepaalde keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld een studie of een bepaald beroep wat je kiest of een hobby die je oppakt. En dat vind ik een heel geruststellende gedachte. Dus dat is super mooi. Ik zelf, nou ja, 35, moeder van 2 jongens. Ik had zelf nooit gedacht dat ik zo kon genieten van het moederschap. Ik was een dame die niet per se kinderen in deze nare, boze wereld wilde zetten. En ik was dus echt heel erg gericht op studeren, met werk, dingen bereiken. Het liefst eigenlijk op wereldniveau de wereld veranderen. Dat was mijn idee. En yeah. Toen kwamen er 2 hummeltjes die mijn wereld eigenlijk heel erg in het hier en nu, alleen op deze plek, eigenlijk een halve meter om me heen letterlijk zetten. Daar heb ik heel veel van geleerd. Dat heeft me ook een beetje in de war gebracht, om eerlijk te zijn.
Kan me voorstellen.
Want ik denk, ja, daar kom ik met al die fantastisch gigantische ambities. En dan zit het hem eigenlijk een halve meter letterlijk om me heen.
En hoe ga je daar dan mee om?
Ik probeer me daar aan over te geven. Want ik voel wel dat daar voor mij een hele belangrijke les in zit. Die ik, nou ja, wat jullie eigenlijk ook zeggen, die als puzzelstukjes meedraagt, waardoor je je puzzel eigenlijk aan het verzamelen bent.
Ja, want eigenlijk hoor je in iedere fase weer terug dat er bepaalde keuzes zijn die gemaakt moeten worden. En ik hoor bij jullie alle terug dat een gezin stichten bepaalt welke keuzes je maakt en welke tijd en aandacht je daaraan wil geven. Het heeft een stukje te maken met wat doe je wat je leuk vindt, hoor ik jullie zeggen. In een andere fase komt daar weer meer ruimte voor. Welke afwegingen maak jij nog meer in deze fase?
Ik probeer mezelf aan te leren, met nadruk, ik probeer mezelf aan te leren, om de keuzes te maken waar ik dus de meeste energie van krijg. Want ik ben wel heel erg geneigd, en ik denk dat dat een trouble is van mijn generatie, is dat we dus, wat Els aan het begin eigenlijk zei, is alles op 100% willen doen. En leren slonzen.
Leer slonzen.
Ik weet niet of het iets is van onze generatie. Want ik hoorde Els zeggen dat zij het ook graag eerder had geleerd.
Nou,
ja.
Ik merk zelf ook dat ik dit zelf, maar ook om me heen veel heb gezien. Dat het misschien ook een vrouwelijke eigenschap is om dingen zorgvuldig te willen doen. Mannen kunnen veel makkelijker iets half doen. Met halve aandacht, met halve inzet. En dat is niet vervelend bedoeld naar mannen. Ik denk dat het ook een kracht is. Omdat dat ook maakt dat je veel meer dingen voor elkaar krijgt. Dan alles altijd goed te willen doen, denk ik. En tegelijkertijd denk ik ook dat dit nog wel iets is wat we in onze maatschappij, zeker in Nederland, ook te winnen hebben. Is dat het wel nog steeds ook de vrouwen zijn die in de zorg voor kinderen ook die 100% geven. Waar het voor mannen eigenlijk nooit echt van de grond is gekomen. Hè? Er zijn altijd uitzonderingen, er zijn mannen die dat wel doen. Maar in 9 van de 10 gevallen is het nog steeds de vrouw die en het grootste gedeelte van het huishouden runt. En voor het grootste gedeelte alles voor de kinderen regelt. En part-time werkt. Dus in die zin denk ik hebben we ook nog wel iets te winnen, waardoor die 100% niet allemaal bij ons komt te liggen op al die vlakken.
Ja, of die we dan naar onszelf toetrekken.
Nee, dat is, ben ik het niet mee eens. Dat is niet iets wat wij alleen naar onszelf toetrekken. Dat is ook een maatschappij.
De verwachtingen uit de omgeving en van de maatschappij, denk ik, waar jij ook op doelt.
Ja, en het is ook gewoon hoe het in Nederland geregeld is. Hoeveel dagen verlof krijgt een man als hij een kind krijgt?
Ja, het is in proces. Het is in proces.
Ja.
Maar er is natuurlijk al heel veel veranderd, want vroeger liepen mannen niet achter de kinderwagen. Dat was echt alleen voor vrouwen. Tegenwoordig zie je mannen gewoon ook achter dat wandelwagentje. Vroeger deden vrouwen boodschappen, mannen deden geen boodschappen. Vroeger deden vrouwen de baby's en luiers om, mannen doen het ook. Vroeger kookten vrouwen altijd, kookten elke dag. Tegenwoordig koken ook een heleboel mannen. Ik weet van mijn oudste dochter dat toen ze allebei werkte en kinderen hadden, vanaf wie het eerste thuis is, die kookt. Ja. Nou, dat is al een ongelofelijke verandering vergeleken bij, laat ik maar zeggen, toen ik jong was. Maar het is natuurlijk nog lang niet ideaal.
Omwille van de tijd moeten we helaas richting de afronding. Maar iedere aflevering sluiten we wel altijd af met de vraag of jullie een advies hebben voor de luisteraar. Wat zouden jullie de jongere generatie vrouwen willen meegeven als het gaat over je kracht vinden en het benutten van je kracht en talent?
Mijn advies is eigenlijk heel kort. Pin je nergens op vast. Het kan elke dag weer veranderen.
Kort,
daar ben ik
het
helemaal mee eens. En je kunt altijd weer opnieuw keuzes maken. En je hoeft niet te doen wat er van je verwacht wordt. En wat je denkt dat er van je verwacht wordt.
Mooi. Dus echt kijken naar wat je zelf wil.
Ik denk dat het je laten verrassen ook een hele fijne is.
Ja.
Ja, dus sta open voor de verrassingen.
Mooi. Nou ja, dan denk ik dat hele waardevolle adviezen zijn. Voor jouzelf, Lieke, maar ook zeker voor de luisteraar. Want ik weet wel zeker dat er meer vrouwen zijn en misschien ook wel mannen die met deze problemen lopen of met deze uitdagingen. We hebben het over een aantal hele mooie dingen gehad. Hè? Over de impact en de invloed van de verschillende fases die je doorloopt en wat dat dan weer doet met je talentontwikkeling. Jullie hebben aangegeven dat er in andere stadia van je leven ook weer meer ruimte komt om weer andere talenten te gaan ontdekken en benutten. die je misschien in een eerdere fase wel had willen doen, maar simpelweg gewoon niet kon door alle ballen die omhoog gehouden moesten worden. En ik denk dat jullie mooie adviezen hebben uitgebracht hoe je daar vervolgens dan ook weer mee om kunt gaan. Dus dank jullie wel daarvoor, voor jullie waardevolle bijdrage deze aflevering. Zijn er nog zaken die jullie tot slot willen toevoegen aan deze podcast of die nog besproken hadden moeten worden?
Nee.
Nee?
Nee.
Dan wil ik jullie en ook de luisteraar heel erg bedanken en wellicht tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Zinvol Ouder Worden en Zijn van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid in samenwerking met de Levenspodcast. Heb je vragen of opmerkingen over de podcast? Neem dan een kijkje op onze website werkplaatssociaaldomeinzz.nl.